Welkom bij de IVA-podcast, waarin Caspar Lecluze en Jasper Engel in gesprek gaan met studenten, oud-studenten, medewerkers en vrienden van de IVA. Ze delen hun passie, wat hen drijft en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Ben je klaar om geïnspireerd te worden?
Ja, en welkom bij weer de ene laatste aflevering voor de zomerstop, moet ik wel eventjes bijzeggen, van deze IVA-podcast. En vandaag hebben we te gast Jan Bas Veldman en zijn zoon Bas Veldman.
Ja, heel fijn dat jullie er zijn, Bas en Jan Bas. Vader en zoon, beide oud-student. En dat we jullie samen hier in de podcast hebben. Bas, jij bent de jongste hier. Ja, en jij ronde in 2022 hier de IVA af. En Jan Bas, je hebt je vader dus meegenomen. Jan Bas, ja, ook van harte welkom. Zijn. In 1984 hier de IVA afgestudeerd. We hadden het zo net al, toen je hier binnenkwam, hadden we het al over de tijd van de heer Voogd. En
die
de heer
belde toevallig net.
Die belde ook nog. Dus fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Ja, ik vind het leuk om hier te zijn. Ja, wel een tijdje geleden, dus, maar het is leuk om terug te zijn. Zeker. Ja. Helemaal samen met mijn vader, dus dat is vooral leuk natuurlijk.
Ja, ik vind het ook altijd heel leuk om hier weer terug te komen. En alle evenementen zoveel mogelijk bezoek ik altijd nog. Want ik heb hele goede herinneringen aan mijn tijd hier tijdens de IVA. Dus hartstikke leuk.
Ja. Nou, we zien elkaar hier eigenlijk ook nog wel regelmatig. Ja. Ik kan me op het moment ook nog herinneren dat we de uitreiking van de Geerle Giemerprijs hier hadden. En toen een hele tijd daarvoor had ik je benaderd om de relaties met Erik Berkhoff eens even te peilen. En dat heb je toen mede mogelijk gemaakt dat hij hier kwam spreken. Ja, we gaan het in deze podcast hebben over jullie onderneming, Veldman Automotive. Eigenlijk de onderneming van Bas. Ja. Maar we blikken ook terug op de IVA-tijd. En daarna dus op de carrière. En een zeer succesvol in geval van Jan Bas, mag ik wel zeggen. Dus daar gaan we het met elkaar over hebben. Maar voordat we echt de diepte ingaan, even een korte introductie van jullie zelf. En Bas, jou geef ik dan als eerste het woord.
Nou, ik ben Bas Veldman. Ik ben 20 jaar oud. Ik heb hier de IVA gedaan van 2019 tot 2022. Daarna ben ik bij Mercedes van Mossel aan de slag gegaan. Ik heb daar 2,5 jaar gewerkt. En nu samen met mijn vader onze onderneming in het autobedrijf voor te zetten, zeg maar, om dat te beginnen.
En Jan Bas?
Ja, ik heb natuurlijk na de IVA ben ik gestart als verkoper, traditionele route. Bij Mercedes-Benz had je een jobrotator programma, dus toen werd daar een selectie uitgemaakt. En had ik het geluk dat ik bij Leen Hollander terecht kwam. Die was toen directeur bij Mercedes-Benz in Den Haag. Voordat hij zijn eigen dealerbedrijf begon. En daar heb ik een hele leuke tijd gehad. En op een gegeven moment heeft hij Amsterdam gekocht, Mercedes-Benz. En ik ben meegegaan. En daarna hebben we altijd ook nog contact gehouden. Ik ben in 1993 na Mercedes ben ik een Ford-bedrijf gestart. Een Ford-dealerbedrijf in Huizen. Er zat een kleine dealer en ze zocht een grote dealer. Daar heb ik van 1993 tot 2004 een mooi officieel Ford-dealerbedrijf gehad. En daarna ben ik bij Sterren gaan werken. Daar heb ik Mercedes van Kooi overname gedaan. Een stukje Opel, daar ken ik Jasper nog van. En daarna heel lang Ford bedrijven, de Ardea Ford garages. En uiteindelijk bij Rogam terechtgekomen, de Mercedes-Benz dealer. En die wilde het bedrijf verkopen aan een grote dealerholding, omdat er was geen directe opvolging. En Hans Verhuijt, die vond het heel belangrijk om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Nou, Erik Berkhoff kende ik nog vanuit de deals die ik deed met Van Mossel Lease voorheen. En nou ja, zoals je Erik kent, was dat de deal snel beklonken. En we hadden wat hobbels met de importeur, maar ook die hobbels werden gladgestreken. En uiteindelijk ben ik nog 5 jaar bij Van Mossel gebleven. Ja, en in die tijd bij Van Mossel heb ik het supergoed naar mijn zin gehad. Alleen, ik kwam ook in aanraking met Jan Smit, onze zanger. En er was een investeringsfonds bij de voetbalclub. En die heeft mij gevraagd als commercieel directeur. Nou, dat wilde ik heel graag een keer doen. Ik kon me dat ook op dat moment permitteren, want ik had mijn pand verhuurd. En het was de tijd. Nu kwam mijn pand weer vrij en eigenlijk heb ik altijd gezegd van, joh, als het nou vrij komt na 20 jaar, dan gaan we het verbouwen en aan de nieuwste eisen van deze tijd doen. En dan ga ik samen met Bas daar starten. En dat is nu het moment.
Ja, 20 jaar oud.
Ja. 20 jaar, dat is niet heel oud.
Hij werd net geboren toen ik het verkocht.
Ja, ik wil zeggen, er zit 38 jaar tussen jullie met afstuderen.
Ja, klopt. Ja.
Als ik heel eventjes terugreken, voor jou Bas, jij was 16 jaar toen
16, toen ik hierheen kwam. Ik was een hele vroege leerling op de middelbare school. Ook niet zo'n hele goede leerling.
We hadden 2 gelijke. Ja. Allebei waren de middelbare scholen geen succes.
Dus ik heb hier toen in eerste instantie het Connexia gedaan. Toen was ik net 16. 16? Klopt, ja. Iedere dag met de trein.
Dan ben je de jongste.
Toen heb ik nog moeten smeken bij Casper of hij erop mocht.
Ja,
of ik was een spannend weekje.
Maar als ik het zo bekijk, is dat prima uitgepakt.
Ja, ik had daarna geen enkel probleem meer. Dus dat is goed uitgepakt.
Oké, maar nu hebben jullie dus een ik spreek even jullie. Een pand in Huizen. Ja, zeg ik goed? Ja, wat vrijgekomen is.
Ja.
Willen jullie daar wat over vertellen?
Ja, dat is is ons bedrijf wat eigenlijk nu net 3-4 maanden echt operationeel is.
Ja.
We hebben een mooie werkplaats ook met 4-5 bruggen. Dus daar aan die kant van de branche zitten we ook. En daarnaast doen we nog de verkoop van personen- en bedrijfswagens. En ja, met alle contacten die mijn vader dan heeft, kunnen we daarin de markt zeker goed bedienen.
Nou, je vader zei net al, eigenlijk was mijn conclusie toen ik jou, Jan-Bas, dat al hoorde vertellen, dacht ik al van, dit is toch eigenlijk ook een hele kleine wereld. Want je kent heel snel iedereen. Je hebt echt een notendop in ongeveer 2 minuten verteld ook hoe de autobranche ongeveer werkt.
Het is natuurlijk één kleine familie en dat was vroeger nog veel, veel meer. Maar blijft natuurlijk, je blijft heel veel raakvlakken houden. Of het nou bij mij is met oud-leerlingen of oud-collega's. Als jij overal goed weggaat, dan hou je gewoon een hoop leuke relaties over. Ja.
Tweede ding wat me van jou opviel toen ik jou zo hoorde praten, en in ons voorgesprek ook al, dacht ik van, het is ook echt een relatieman.
Ja.
Als jij eenmaal iemand jou kent, dan hou jij die contacten wel
warm. Ja, ik doe veel moeite voor om die contacten te onderhouden en iedereen nog uit het verleden ook nog een beetje bij te houden.
En andersom ook, want andersom net ook. Belde nog een collega die gepensioneerd is en wel.
Ja, de oud-directeur van de IVA, dat vond ik toch heel mooi. Die had Automotive gelezen, het interview. En dan is het dan toch leuk dat zo'n man je persoonlijk even belt. En dat is wel eigenlijk de finishing touch die je hier bij de IVA hebt. Hè. Het blijft altijd, het is toch anders dan anders.
Ja. Inderdaad.
Zeg Bas, jij studeerde af en dat is eigenlijk nu 2 jaar geleden nog maar. We hebben de tent hier voor de diplomering, as we speak hier.
Ik herken nog een hele hoop, ja.
Hier buiten staan, de diplomering is ook nu hier aan de gang.
Ja.
En dan ga je daarna aan het werk. Ja. Mercedes zei je al.
Klopt.
Maar dan ben je nu in één keer ondernemer. En ik ben vooral benieuwd naar dat laatste, want dat is toch iets wat heel veel IVA-studenten ook ambiëren. Ja. Zelfstandige ondernemer worden.
Dat klopt. Ja, het is, maar bij Van Mossel was het sowieso al, ik deed eigenlijk al heel veel wat ik nu eigenlijk ook doe. Gewoon omdat je doet alles voor je klant en dat soort dingen. Alleen je merkt nu dat je gewoon aan echt overal iets aan moet doen bijvoorbeeld. Dus niet alles is meer geregeld wat bij een bedrijf als je er werkt gewoon geregeld is, zeg maar. Dus, maar ook wel leuk en een mooi team willen we opbouwen. Ook met natuurlijk de monteurs bij ons in de werkplaats. En,
je hebt 4 bruggen, zeg je?
Ja.
Dus dat betekent nu 4 mensen ook?
We hebben nu 2 monteurs, omdat dat natuurlijk best wel moeilijk is om te vinden op dit moment. We zijn ook met uitzendkrachten bezig geweest. En toch merk je dan dat een monteur die nu geen werk heeft, daar is of iets mee aan de hand, of dat zit niet helemaal lekker. Omdat je natuurlijk overal aan de bak kan als monteur zijnde. Maar wij doen er nu wel alles aan om monteurs te werven en om ze te behouden. Want dat doen heel veel bedrijven. Ze werven heel veel mensen, maar uiteindelijk, als die na 3 maanden weer weggaan, dan heb je er ook niks aan.
Ja, weet je, jullie zijn geen officiële merkdealer.
Nee.
Als ik het goed heb.
Nee, we proberen wel. We gaan wel als een merkdealer de klanten helpen. Hè. We willen alles voor de klanten doen. Maar we hebben concentreren ons op bestelwagens en het premium segment. En natuurlijk Ford, omdat daar nog loop op dat bedrijf zit.
Ja, we zijn in de werkplaats zijn we James-vestiging. Dat is een soort werkplaatsformule. Een beetje hetzelfde als Bosch Cars of dat soort dingen. En die hebben heel veel contacten met leasemaatschappijen, waardoor wij dat gestuurde onderhoud natuurlijk krijgen bij ons in de werkplaats. Dus vandaar dat draait eigenlijk ook al op volle toeren.
James is een soort
Is een franchise-formule.
Profile
en dat soort dingen. Ja. Alleen bij James is het meer, bij heel veel van die bedrijven is het banden met onderhoud. En bij hun is het vooral onderhoud en dan banden die komen er bijvoorbeeld bij. Maar het is, en je bent allemaal franchise-nemer. Dus het zijn niet bepaalde bedrijven die meer te zeggen hebben dan een ander bedrijf.
Hey, en als we dan bij jullie binnenlopen, dan is de kans groter dat ik een Audi A8 tegenkom dan een Opel Corsa?
Open Corsa misschien niet, maar we hebben natuurlijk ook nog heel veel Ford's, omdat dat natuurlijk daar in dat pand zat. Dus we zijn wel heel divers ook in de voorraad die we hebben.
Ja, toch wel.
Ja, okay. Ja zeker.
Bas, even terug naar dat ondernemen.
Ja.
Wat is dat ondernemen voor jou? Want als je zegt, jij bent nu ondernemer, maar wat is dat ondernemen dan?
Ja, je bent 24/7 eigenlijk bezig met het bedrijf. En om het een mooi bedrijf te laten worden. En je komt allemaal nieuwe dingen tegen die je zelf nog nooit meegemaakt hebt. Dus daar moet je weer op inspelen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel anders dan dat je als je in loondienst bent.
Ja, dat denk ik,
als je dan
ik
een probleem hebt, dan leg je het bij je leidinggevende neer en dan gaat die het oplossen.
Dat
kan ik nu wel proberen, maar dat ben ik zelf. Dus dat,
kun je dat eens toelichten? Waar loop je zoal tegenaan?
Ja, van alles. Je krijgt natuurlijk met klanten heb je af en toe natuurlijk wel eens een probleem. En dan moet je nu echt zelf gaan bedenken van wat vind ik nou de slimste oplossing om dit te gaan oplossen. Dus dat medewerkers, hoe je met je team omgaat en dat soort dingen. En daar had ik zelf wel een idee aan over. En dat probeer ik nu eigenlijk te doen. Ik ben niet zo'n ouderwetse baas zoals je dat vroeger zag. Ik probeer gewoon een soort een van de jongens te zijn, om het zo maar even te zeggen.
Hoeveel leer jij iedere week?
Nou, nu op dit moment, aan het begin wel heel veel, moet ik zeggen. Ja, dat zou misschien wel iets minder gaan worden qua verkopen natuurlijk. Dan leer je ook nog wel dingen, maar echt alles wat daarbij komt kijken, daar leer je nu wel heel veel van, dat klopt.
Een steile leercurve.
Ja, dat gaat nu alleen maar omhoog, zeg maar.
Verticale leercurve bijna.
Dus dat wel.
Hoe zorg jij voor bekendheid voor jouw bedrijf? Er zet ook een hele bekende naam op de gevel.
Ja.
Maar goed, dat is een naam die er lang geleden ook op heeft gestaan. Maar al heel wat jaren ook al niet meer.
Natuurlijk. Daarin heb ik natuurlijk wel een soort vliegende start. Omdat mijn vader die postte het op LinkedIn en dat soort dingen. Toen kwamen we gelijk bij allemaal magazines. En overal stond het eigenlijk al in het automotive nieuws. Dus dat was natuurlijk wel al voor mij best wel een vliegende start die niet iedereen heeft. En heel veel klanten die daar nu zitten en onze naam zagen staan op de posters van dat we terugkwamen, die komen ook weer langs. En we proberen op social media gewoon heel erg veel te posten. Dus elke aflevering, als een auto verkocht is, gewoon leuke dingen over je bedrijf en dat soort dingen. Zo probeer je eigenlijk je naam bekend te maken.
En jullie hebben ook een LinkedIn-pagina.
Ja, klopt, ja.
Zeker even de moeite waard om te
zeker,
volgen.
Zeker, zeker.
Ja. Hey, is dit ook al iets wat jij altijd al ambieerde? Had je altijd al de gedachte van, ik wil later een ondernemer?
Ja, ik eigenlijk altijd in alle boekjes die ik heb geschreven op school en zo, wat ik wilde gaan doen, stond er eigenlijk een eigen autobedrijf. Toen ik net van de IVA afkwam, heb ik dat samen gedaan met een jongen. Hebben we dat geprobeerd. Alleen uiteindelijk ging hij toch nog een school doen. En ben ik toen bij Van Mossel gaan werken. En dat is eigenlijk wel ben ik heel blij dat ik dat gedaan heb. Want ik heb toen zoveel auto's kunnen verkopen en afleveren dat je eigenlijk daarin bijna alles qua ervaring al snel opdoen. Want je doet in 2 jaar natuurlijk heel veel ervaring op in 1 keer.
Dus ik denk dat jij heel positief over je tijd bij Van Mossel hebt gesproken.
Ja, zeker.
Bent echt wel positief over het werken
dat
bij
is,
Van Mossel.
Dus bij ons was dat geen probleem.
Jij bent heel enthousiast over het werken bij Van Mossel altijd.
Ja, zeker. Dus ik heb daar ook gewoon met heel veel plezier gewerkt. Kijk, als dit niet op ons pad was gekomen en als het pand misschien helemaal niet bestaan had, dan was ik daar gewoon blijven werken. Had ik eventueel daar een carrière gaan maken. Nee. Alleen mijn droom was altijd wel om zelf een autobedrijf te hebben.
Ja, dus
op 20-jarige leeftijd.
Het is wel vroeg. Alleen het kwam nu. Het was eigenlijk nu of nooit. Ja, dan moet je het gewoon doen. En als je 20 bent, je komt wel dingen tegen waar je nog nooit iets mee, wat je nog nooit meegemaakt hebt. Maar
daar help ik weer mee.
Ik heb natuurlijk wel een goede adviseur/mede-oprichter naast me zitten. Dus dat scheelt wel.
Ja, dat is mooi dat je dat zo zegt. Want daar ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd naar. Want hoe is dat dan om dat samen met je vader te doen? Want ik kan me zo voorstellen, je bent vader en zoon, al 20 jaar, zeg maar. Maar dan heb je een heel andere relatie natuurlijk, vader en zoon. Nu ben je dan ook nog een keer samen in business.
Ik moet zeggen, toen ik bij Van Mossel werkte, toen zat hij al natuurlijk iedere dag achter me aan. Dan kreeg ik een appje op dinsdag, kreeg ik gewoon een appje van, hoeveel heb je er al deze week? Dus op zich dat soort dingen, daar zat hij al heel erg achteraan. Iedere maand zei hij, heb je het aantal lijstje al en dat soort dingen. Dus hij was daar toen al mee bezig om mij zeg maar iedere week weer te pushen van je moet je aantal halen en dat soort dingen. En nu ga je dat gewoon samen de eigenlijk alles doen.
Ja.
En hij heeft natuurlijk heel veel ervaring. Ik heb af en toe ook wel eens een andere gedachte natuurlijk over een bepaalde situatie. Maar dan moet je denken van hij heeft wel meer ervaring. Dus zo proberen we dat zo goed mogelijk te combineren.
Hoe omschrijf je die samenwerking? Wat is ieder zijn rol?
Kijk, voornamelijk nu, mijn vader zit natuurlijk nog voor de helft bij Volendam. Dus voornamelijk, ik ben heel de week op de zaak en dat soort dingen. Vooral het sparren gewoon over als jij iets hebt waarvan denkt van hoe ga ik dit oplossen? En dan gewoon met elkaar daarover praten hoe je dat gaat doen.
Hey, zoals ik jullie ken, gaan jullie ook nog veel verder dan alleen maar bestelauto's verkopen. Want op jullie LinkedIn pagina, BPM Bedrijfswagens. Dan hebben jullie echt ook gewoon een soort informatie. Platform zijn jullie dan ook?
Zeker. We doen helemaal dit jaar nog, want dit jaar is natuurlijk de BPM. Is er nog BPM-vrijstelling? Volgend jaar gaat dat verdwijnen.
En daar wil je je klanten over informeren, maar ook daarbuiten lijkt wel.
Ja, natuurlijk. Ja, dat proberen we gewoon meer naamsbekendheid te krijgen ook natuurlijk.
Ja. En je moet zorgen, ik wil gewoon een lange relatie met die klanten opbouwen. Je hebt meer aan fans dan aan klanten. Je moet mensen hebben die ambassadeur voor je bedrijf willen zijn. En daarom vind ik het ook belangrijk. Kijk, ik had vroeger al bij de filosofie van, nou, als ze in je gebied woonden, dan gaven ze wat meer korting. Want dan kwamen ze ook terug in de werkplaats, de klanten. Daar had je meer aan als we met hoge korting in Groningen verkopen. Dus ja, ik hou toch wel vast aan die filosofie. En eigenlijk, zoals ik het ooit heb geleerd bij Leen Hollander, eigenlijk doet Erik Berkhoff het nog steeds op die traditionele wijze. En ja, dat bevalt me goed. Terwijl ik juist de jonge mensen heel goed vind functioneren. Ik heb heel veel jonge mensen bij Van Mossel gehad, maar ook bij Ardea. En er zijn er een aantal van die hebben hele mooie eigen bedrijven inmiddels. En ik heb altijd heel veel inspiratie en drive gekregen om te werken met jonge mensen. Dat was gewoon verfrissend.
Dat zie ik ook echt heel goed terug in deze verkoop.
Die dan zeiden van ja, dat hebben we al geprobeerd en dat werkt toch niet. En allemaal dat soort dingen. Dan ga ik liever met mensen die wel willen en aan de kar trekken in plaats van hem tegenhouden.
En daar ben ik dan wel benieuwd naar. Van die jonge mensen, ongelooflijk veel ervaring om jonge mensen te begeleiden. Maar dat is natuurlijk ook, je wil ze ook aankrijgen, gemotiveerd, dat ze ervoor gaan. Welke technieken gebruik je daarvoor?
Ja, ik nam ze mee op sleeptouw, die jonge jongens. Ik ging alle vestigingen af. Elke zaterdag dan reed ik alle vestigingen af. Zoveel mogelijk, in ieder geval een stuk of vier. En dan sprak je vaak met de jongens, met de verkopers. Je informeerde hoe ze het nou deden. Echt goed de jongens motiveren als ze auto's hadden verkocht. Maar ook in de werkplaats, onze serviceadviseurs. Want dat vind ik eigenlijk de allerlastigste baan van het autobedrijf. Dicht bij die gasten blijven staan en mee laten denken van hoe kunnen we het nou beter doen? Hoe kunnen we elke dag het weer een stapje beter doen? En dat krijg je met jonge mensen makkelijker voor elkaar dan met mensen die daar al jarenlang lopen. Dan loop je toch tegen een muur op, terwijl die jonge gasten door willen. En daar moet je ook mee door, want het moet een keer verjongen.
Ja, en dan die slag heb je dan eigenlijk
die
al gemaakt?
Die slag hebben we altijd gemaakt.
Ja.
En daarom zie ik het ook niet zo als een probleem dat Bas 20 is. Want ik heb dat kunstje al een paar keer gedaan met een paar anderen. En die hebben nu prachtig mooie bedrijven.
Ja, nou ja, ik zie het ook. Want je weet echt heel goed waar het over hebt.
Ja, nou ja, natuurlijk. Maar dat komt ook omdat je natuurlijk wel ervaring op gedaan hebt. Kijk, je merkt gewoon als je in zo'n grote organisatie werkt. Omdat je natuurlijk je krijgt van verzekeringen dingen mee. Je krijgt van leasing. Je krijgt alles heb je natuurlijk eigenlijk onder één dak. Dus dan... Ja, het meeste heb je al geleerd. Alleen nu ga je het ook echt zelf doen.
Ja. Hey, je hebt 2 technici nu in dienst, autotechnicus.
Ja, klopt, ja.
Je wilde meer hebben.
Ja.
Niet dat we hier nu een vacaturebank van moeten maken, maar het is een algemeen bekend probleem.
Ja, klopt, ja.
Maar die zullen misschien wel een paar jaar ouder zijn dan jij bent.
Die jongens die nu bij ons werken, eentje is 30 en die ander is 33. En onze werkplaatschef die is 67. Dat is toevallig de oude werkplaatschef die er vroeger ook al gewerkt had bij mijn vader. Maar...
Ja, die Job is dat. En ik start in 93 en toen kwam Job bij me langs. Die was toen nog werkplaatschef bij een garage in Amsterdam, dus in de binnenstad. En ik heb eigenlijk na de verkoop heb ik Job meegenomen naar Sterren, naar Ardea. En die ging toen in Soest Ford doen. En ik heb altijd contact gehouden met Job op verjaardagen, over en weer. En toen ik dit avontuur begon, zei ik, Job, jij moet me wel even helpen om een kleine Bas een opstart te geven. Dus Job is weer een paar jaar, komt hij ons helpen en draagt het straks over ook weer aan een jongere generatie. Maar op dit moment, met de start van het bedrijf, is het heel goed om een stuk senioriteit te hebben in de after sales.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Maar hoe is dat dan voor jou? Want uiteindelijk... Ben jij leidinggevende daar?
Ja,
je bent verantwoordelijke daar.
Dat klopt. Dus uiteindelijk... Maar ik zie het meer gewoon echt als een team. Zeg maar, dat we het met z'n allen doen. Ja. En ik wil ook niet zeg maar, zo iemand zijn dat als ik in de kantine binnenkom... en als die jongens zitten te eten, dat het stilvalt. Weet je, dat soort dingen. Dus eigenlijk probeer ik daarin gewoon mee te gaan met hun. Kijk, uiteindelijk... Ik maak de beslissingen en dat soort dingen. Maar ik probeer het met elkaar te doen.
Tuurlijk.
Dus dat is eigenlijk...
Maar uiteindelijk is er maar één iemand verantwoordelijk.
Dat is inderdaad wel zo. Dus die verantwoordelijkheid die heb je natuurlijk ook naar die jongens toe uiteindelijk. Ja.
Casper vroeg het net al heel eventjes. Hè? Ja. Dus hoe ziet jouw werkdag eruit? Ik kan me iets bij voorstellen dat je iets meer dan 8 uur per dag werkt.
Ja, we waren toevallig aan het verbouwen natuurlijk. Dus toen was het helemaal kort. Maar meestal, ik begin altijd om... Ik ben er denk 7:15, 8:15. Ben ik al op de zaak. En dus dan 7:30 rij ik 's ochtends weg. En dan is het eerder even kijken wat er in de werkplaats gaat gebeuren, wat er staat natuurlijk voor die dag en dat soort dingen. Ik heb altijd gewoon een lijst van wat ik ga doen. Ik doe ook de inkoop, dus ik heb in de agenda staan van ik heb dan een veiling of dat soort dingen. Dus dat staat allemaal in je agenda en ik doe zelf ook de verkoop. Dus alle verkoopactiviteiten, daar ben je heel dag mee bezig. En nog is alles wat er omheen komt.
En dan verkoop je ook nog voor het bedrijfswagens?
Ja, dus eigenlijk in principe doe ik heel de dag ben je druk. En dan om 5:30 dan staan er nog wat mails open en dan ga ik meestal om 6:45 ga ik naar huis.
Okay.
Dus lange dagen, laat ik zo zeggen.
Dat is 12 uur door elkaar. Ja. Plus toch alles wat er op je bureau komt tussendoor.
Ja, dus dat is. Maar ik vind het leuk om te doen. Dus het voelt voor mij niet echt als werken.
Ja, ik schreef al in dat interview. Ik heb die zaterdagen verschrikkelijk gemist. Want ik heb ongeveer 40 jaar op zaterdag gewerkt. Ik miste mijn rondje. Dus ik ben ook blij dat ik nu op zaterdag invulling weer heb. En ik ben 27 jaar dezelfde vrouw, dus dat is geen probleem. Alleen, ik moet zaterdag vind ik het heerlijk om met klanten te zitten en in dat bedrijf rond te lopen. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan.
Ja. Ja,
zaterdag moet ik gewoon naar de zaak.
Ik moet zeggen, ik ben zelf ook vader en ik zit mijn zoon is 17 dan. En het lijkt mij ontzettend moeilijk voor jou ook om op een gegeven moment... Je hebt zoveel ervaring, echt, zo ken ik jou ook. Ja. En uiteindelijk, je hebt ook, ik denk achteraf ook wel... dingen gedaan waarvan je achteraf eigenlijk beter anders kunnen doen.
Zeker,
maar van fouten
zeker.
Leer je.
Nee, absoluut.
En hoe is dat dan om aan de min of meer aan de zijlijn te staan van je zoon van 20... en die dan ook de coach? Dat lijkt mij een onwijs moeilijke klus.
Ja, het is ook soms heel lastig, hè, want je wil er soms dan wel eens even overheen. Maar dan weet ik wel, denk ik, ik moet even inhouden en ik moet even het juiste moment. En we hebben daar ook wel een vorm voor gekozen, want dat gaan we dan vanavond ook doen. Maandagavond of aan het eind van de dag gaan we altijd even een uur zitten.
Ja.
Telefoons weg, even doornemen, wat zijn nou de problemen, waar kan ik je helpen, waar heb je geen hulp nodig, want dat mag ook. Want als Bas tegen mij zegt, ik doe het liever zo, dan vind ik het ook prima. Maar dat we wel besproken hebben. Dus op de maandag nemen wij altijd de dag aan het einde van de dag, de week even door.
Ja.
En vanavond gaan we dan naar de cijfers kijken, naar de budgetten, lopen we in de pas. Maar ik vind het juist mooi als Bas meedenkt en invulling geeft aan zijn eigen taken. Ik moet hem helpen. Niet in de weg lopen. Nou, als je in de weg gaat lopen, moet je me wegsturen.
Nee, en hem ook niet voorbij gaan. Je moet het hem ook laten doen. Dat,
nee,
lijkt mij de moeilijke kant.
Dat soort dingen heb ik toen nog nooit met Maga. Toen ik bij Van Mossen gewoon verkoper was, of gewoon verkoper was, dan was het de auto verkopen en afleveren en je klanten gewoon behouden. Dat was het. Maar nu heb je ook, toen zag ik wel eens heel veel van die Excel-lijst voorbij komen. Ik dacht van, jee, dan zou je al die Excel-lijst moeten invullen met al die cijfers.
En nu doe je het zelf.
Maar nu doe ik het zelf, omdat je dan heel goed kan zien wat er nou precies gaande is. En of je genoeg liquiditeit hebt en dat soort dingen. En daar dacht ik toen helemaal niet over na. Maar nu loop je daar tegenaan.
Ja.
En hoeveel omzet je moet draaien om die week weer goed te krijgen en dat soort dingen. Dus dat,
en hoe gaat je dat af?
Ja, op zich nu goed, want we hebben ook een goede administratie. Dus dan is het, als je dan gewoon die cijfers goed kan invullen, dan kan je ook de sturing houden.
En ik denk ook dat het fijn is dat je je vader naast je hebt, die er gewoon zoveel ervaring heeft, die één keer over een Excel-lijst heen kijkt en dan al iets ziet wat...
Dat is heel
maar
fijn,
uiteindelijk moet jij het doen.
Ja, klopt. Ja. Dus dat is, maar dat is wel fijn om dat dan samen te kunnen bespreken, dat klopt.
Ja.
Ja, Bas, je start een onderneming en dan heb je natuurlijk ook een plan bij. Hè? Van, wat is dat plan? Waar wil jij naartoe met Veldman Automotive?
Nou, we willen sowieso groeien als bedrijf, zeg maar. Ik denk niet per se dat ik als in meerdere locaties wil groeien. Want dat voor onze branche geloof ik daar niet. Als dealer wel, maar want de grote dealers die blijven en de kleine dealers die verdwijnen eigenlijk. Dus ik wil gewoon een goed universeel bedrijf waar je een vast klantenbestand hebt. En dat je dat gewoon kan opbouwen met een vast personeel die gewoon bij je blijven werken. Dus dat is eigenlijk wat ik als plan heb voor de komende jaren. En natuurlijk is het natuurlijk wel aan het veranderen met auto's. Elektriciteit en dat soort dingen. Momenteel is die markt ook niet heel erg goed. Dus
nee, maar ja, dat kan zo weer veranderen.
Dat kan zo weer veranderen. Dus daarin moet je iedere keer meespelen op de markt, zeg maar.
Ja, ik weet nu wat Ford nu aan het doen is met de elektrificatie van bestelauto's. Ja. Ja, die ga je niet. Nu is het leuk met diesels en BPM, vrijstelling, ja. En het is super gaaf dat jullie hier al zo bij stilstaan. En volgend jaar wordt het gesprek anders, denk
waarschijnlijk
ik.
Waarschijnlijk wel, ja. Ik denk dat zelf dat hybride is gewoon daarin nu heel erg aantrekkelijk is. Omdat alleen, met bedrijfswagens is het toch wel weer anders ook. Omdat je met laad vermogen zit en dat soort dingen.
Ja. Nou, dan zit je bij Ford heel goed.
Ja, bij Ford.
Tenminste, met de custom.
Met
die Ford
zit je heel goed, zeker. Ja. Alleen gewoon überhaupt de mensen ook die bedrijfswagens rijden, zijn nog niet echt helemaal daarop ingesteld. Die kijken gewoon nu nog vooral van naar een diesel en dat soort dingen. Maar uiteindelijk moeten die ook gewoon om.
Ja, de infrastructuur is ook nog niet klaar voor. Hè? Dus we hebben best bij Mercedes wat van die auto's teruggenomen in het begin. Dat klanten het toch wel eng vonden dat ze alleen stroom hadden. En dan konden ze weer niet laden, wel laden. En je ziet ook dat de prijzen enorm zijn geduikt, naar beneden gegaan. Dat is toch een heel, heel groot probleem voor heel veel dealers en leasemaatschappijen.
Ja.
Dus dat is wel een beetje grimmig, hoor. En ik heb in corona hadden we natuurlijk hele goede jaren. Het was natuurlijk heel lastig voor de horecaondernemers. Maar voor de automotive is dat natuurlijk wel een hele goede tijd geweest. Want de gebruikte wagens werden meer waard. En de nieuwe, die leasefacturen gingen eruit. Die stonden stil voor de deur. Dus dat ging wel goed. Zie je toch dat elektrisch dat ook nog wel een paar nadelen heeft. Ja.
En dan komen er ook telkens meer nieuwe merken komen erbij in Nederland. In Europa eigenlijk ook. Nou, we kunnen het wel over importheffing hebben, maar laten we dat maar heel eventjes aan de kant schuiven. Want ik weet zeker dat je daar ook een mening over hebt. Maar, maar hoe ga je daar dan mee om? Als er straks een Xiaomi gebruikt wordt aangeboden, dat je denkt, dat vind ik toch wel een keer grappig.
Ja, kijk, je moet ook aan de ene kant is natuurlijk ook gewoon vraag en aanbod. En wat de markt zegt, bijvoorbeeld, je ziet ook veel van die auto's die Link & Co's. Die zijn bijvoorbeeld jong gebruikt, zijn die heel erg aantrekkelijk om te verkopen. Dus dat is,
het aanbod is groot
daar
genoeg.
Is gewoon vraag en aanbod. Ja. En waar ze dan, sommige autorijders, die maken het ook niet uit waar zijn auto vandaan komt. Als het maar een goede auto is. En slechte auto's worden eigenlijk niet meer gemaakt.
Nee, dat geloof ik ook
dus
niet.
Dat is ook wat
je, en maar bij een goed bedrijf koopt natuurlijk, waar je vertrouwen in hebt.
Ja, dat is wel iets waar je natuurlijk mee kan onderscheiden als je gewoon goede service verleent. Dat soort dingen. Dat vind de klant toch wel belangrijk uiteindelijk. Natuurlijk de prijs is belangrijk, maar uiteindelijk is ook wel een stukje service wat erbij komt belangrijk.
Ja. Hey, Bas, van jou kan ik het eigenlijk wel raden waarom jij voor de IVA hebt gekozen. Want naast jou zit zo'n, denk ik, de grootste inspirator wel zo'n beetje. Ja. Nou, toch even naar jou, Jan Bas. Hoe ben jij eigenlijk in de auto's terechtgekomen?
Nou, mijn vader die was vrachtwagenverkoper van Mercedes. Helaas is die het jaar dat ik opende in 1993 overleden. Dus die heeft de laatste 30 jaar niet meegemaakt. Maar ik was echt een verschrikkelijke ramp op school. En uiteindelijk liep dat helemaal totaal niet. Toen zei mijn vader, nou, ik ga nog één ding met je proberen. En ik heb zelf op de IVA gezeten. Mijn vader had hier ook op de IVA gezeten. In de
drie generaties.
In de jaren 50. Ja. Dus wij hier naar de IVA. En Riemer leefde nog. En ik kwam hier. En nou, ik allemaal leuke jongens. En ik voelde me als een vis in het water. Toen zat er één meisje, Jacqueline. Die heb ik op LinkedIn en op Facebook nog als vriendin. En ja, ik was hier daar een week, joh. Ik vond het zo mooi, zo prachtig mooi. Maar we moesten elke dag met de trein, want ik was natuurlijk 17. Een jaartje met de trein. En het tweede jaar met zijn eigen auto. En dan hadden we meerijders om de brandstofkosten te delen. Ja, ik heb elke dag heel leuk gevonden hier op de IVA. Dus één dag, ik ben van de lagere school tot de middelbare school elke dag met tegenzin naar school gegaan. Forse tegenzin. En hier vond ik het echt hartstikke leuk. En daarom kom ik hier ook nog steeds terug. Ja. En heb ik het ook als aanbeveling heel vaak gedaan aan kinderen, hè, van vrienden en kennissen. Ik zei, joh, gaan we naar de IVA. En ik heb natuurlijk heel veel in dienst gehad.
In mijn leven.
Bij die gehad, aangenomen.
Ja, stages natuurlijk.
En er zaten natuurlijk ook wel eens een keer een rotte appel tussen. Maar over het algemeen was dat toch heel goed.
Hey, dat zeg je zo'n berg ervaring. Ja.
Het was echt heel leuk geweest dat ik die jongens dan weer terug zag.
Ja.
Jan Bas, hoe gaat het voor jou eruit zien de komende jaren? Je bent nog actief bij FC Volendam. Je begeleidt je zoon. Je zei ze net al, ook in het voorgesprek al, ik ben iemand die is altijd aan het werk. Dat is je leven.
Ja. Ja, zeker. Dus ik, FC Volendam heb ik een hele mooie tijd gehad met Jan Smit en met Kea Molenaar. Dan zijn we van de keukenkampioendivisie naar de eredivisie gegaan. We hebben ontzettend veel geld opgehaald. Zijn we van 2,5 miljoen naar 4 miljoen sponsorinkomsten gegaan. Heb ik mijn netwerk voor kunnen gebruiken. Maar nu was het ook wel een keer tijd om weer eens wat anders te doen. Maar ik wil wel voor de grote sponsoren en voor de financiers en voor de supporters wil ik daar toch nog zijn. Dus ik heb daar afspraken over gemaakt dat ik nog in ieder geval 20 uur voor de club blijf werken. En ik heb hier en daar nog een adviesfunctie. En natuurlijk het belangrijkste is Bas helpen. En daar wil ik gewoon de komende 5 jaar me volledig voor inzetten. En dat is waar ik erg naar uitkijk.
En je zei het net al in het voorgesprek ook, ik moet gewoon actief blijven.
Ja, ik ben geen man van stilzitten. En dit is auto's is mijn leven en klanten, dat is mijn leven. En dat hoop ik zo blijven.
Ja, Inderdaad.
Ik heb eigenlijk nog een afsluitende vraag en dezelfde vraag voor jullie allebei. Want er zitten hier studenten hier op de IVA. Er zijn er zometeen een aantal die hebben net een diploma in ontvangst genomen. Die staan hier vol trots hier beneden. En die hebben misschien ook wel die ambitie om toekomstig te gaan ondernemen. Ik denk dat jullie in adviezen daar jullie elkaar mooi kunnen aanvullen. En als eerste Bas, wat is jouw tip voor de studenten van nu?
Ja, kijk, sowieso, ik zou, wat ik heb gedaan, natuurlijk sowieso eerst ervaring opdoen. Kijk, ik heb niet zo heel veel ervaring natuurlijk, omdat het best wel snel kwam. Maar dat geeft je wel gelijk een boost voor de rest van wat je dan als rugtas hebt, zeg maar. Ja, voor de rest ben ik het natuurlijk eigenlijk ook nog een beetje aan het ervaren hoe dat, zeg maar, is. Maar ja, voorlopig vind ik het erg leuke ervaring, zeg maar. Dus ja. Ik zou het iedereen wel willen aanraden. Alleen je moet daar wel dan bepaalde instellingen voor hebben dat je er ook echt gewoon altijd mee bezig wil zijn. Want anders, ja.
Wat ik eruit haal is dus gewoon, als je wilt gaan ondernemen, moet je het gewoon doen.
Ja, dan moet je het eigenlijk gewoon doen. En helemaal als je jong bent, als het dan niet een keertje mislukt, dan kan je altijd nog een andere kant op. Hè? Ja. Want je bent dan toch nog jong. Dus dan heb je alle kansen om iets anders te gaan doen.
Helemaal ervoor gaan. En dat hoor ik ook uit je verhaal.
Dat zie ik ook.
Je staat vroeg op. Je werkt tot dus in de avond door. En dat... En hetzelfde vraag dan aan je vader, want die heeft zoveel ervaringen, zoveel mensen zien groeien en ontwikkelen. Wat is nu de tip voor de huidige IVA-student?
Nou, de tip voor de huidige IVA-student. Ik denk dat je altijd een beetje, als je van de IVA afkomt, een stukje een gepaste nederigheid vind ik altijd wel goed. En zorgen dat je altijd maar voor je klanten er bent. En dat je in die schoenen van die klant gaat staan. En dat vind ik heel belangrijk. En zorgen ook dat je in het bedrijf op alle afdelingen gezien wordt op een positieve manier. Hè. Dus als je in de verkoop zit, vergeet vooral die werkplaats niet en het magazijn niet en de boekhouding niet, want je moet het met elkaar doen. Dus ik denk dat heel belangrijk is, dat je snel onderdeel van het team bent. Je afspraken altijd nakomen met klanten. Afspraken nakomen, dat vind ik het allerbelangrijkste wat er is. Ja, en dan zijn er jongens die ondernemer willen worden, ze kunnen maat bellen. Voor een adviesje. Geen enkel probleem.
Ja, die heb je genoeg.
Kijk eens. Nou, wij brengen ze heel graag in contact met jullie of Jan Bas. Mail dan naar podcast@iva.nl. Ik vond het heel leuk om jullie hier te mogen ontvangen hier op de IVA. De school van jullie beiden, maar het gaat zelfs nog een generatie verder, hebben we net ook nog gehoord. Heel hartelijk dank. Jasper, bedankt voor deze uitzending. Ja. Volgende week nemen we de laatste op voor de zomerstop.
Dat is met Philip Voogd.
Philip Voogd van aangetekend Melen. Die hebben we hier inderdaad te gast.
En dan gaan we de zomerstop in.
Dan gaan we de zomerstop in, zeker. Ja. Heel hartelijk dank jullie beiden.
Jullie ook hartstikke bedankt voor de gastvrije ontvangst. En ik hoop tot spoedig weer een keer.
Tot spoedig.
Gaan we doen.
Tot de volgende.